En daarna lezen we het Adventsevangelie in het Evangelie naar Matthäus, het eerste hoofdstuk. Matthäus 1, vers 1 tot en met vers 17. Dus we lezen vanmorgen Matthäus 1, vers 1 tot en met vers 17.
Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob. En Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewon Esrom. En Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab. En Aminadab gewon Naasson. En Naasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jesse. En Jesse gewon David de koning. En David de koning gewon Salomon bij degene die Urias vrouw was geweest. En Salomon gewon Roboam. En Roboam gewon Abia. En Abia gewon Asa. En Asa gewon Jozefat. En Jozefat gewon Joram. En Joram gewon Ozias. En Ozias gewon Joatam. En Joatam gewon Agas. En Agas gewon Ezekias. En Ezekias gewon Manasse. En Manasse gewon Amon. En Amon gewon Josias. En Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewon Zorobabel. En Zorobabel gewon Abiud. En Abiud gewon Eljakim. En Eljakim gewon Azor. En Azor gewon Sadok. En Sadok gewon Achim. En Achim gewon Eliud. En Eliud gewon Eleazar. En Eleazar gewon Matan. En Matan gewon Jacob. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten.
De tekst voor de preek vindt u in het voorgelezen gedeelte, Matthäus 1, en wel het eerste vers. Deze woorden, het boek des geslachts, dus dat gaat over het geslachtsregister, van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Gemeente, jongens en meisjes, ken jij je familie? Nee, ik bedoel niet alleen de familieleden die je misschien hier op Urk tegenkomt en die nog leven en die je kunt bezoeken. Maar ken je ook je familieleden die je nog nooit hebt ontmoet? Wat weet je van de vader van jouw opa? Van de berbe van jouw berbe? Van de overgrootmoeder van jouw bes? Wat weet je van je voorgeslacht? Daar kun je nieuwsgierig naar zijn. Wie waren mijn voorouders? Waar kwamen ze vandaan? Wat deden ze precies? Het antwoord op die vragen kun je vinden als je stamboomonderzoek doet. Nou, op deze eerste Adventszondag letten we op de stamboom, op het voorgeslacht van de Heer Jezus. Het laat ons zien wie zijn voorouders waren, uit welk geslacht hij kwam. Een thema voor de preek is dan ook de familiestamboom van Jezus. De familiestamboom van Jezus. We letten op drie gedachten. We zien in die stamboom dat God trouw is aan zijn woord. Liefde heeft tot zondaren. En doorgaat met zijn werk. Dus we zien iets van Gods trouw aan zijn woord, Gods liefde voor zondaren en dat God ook doorgaat met zijn werk. Dat is eigenlijk best wel een apart begin, vind je niet, van het Nieuwe Testament. Een apart begin van het evangelie naar Matthäus. Matthäus die begint met een stamboom, die begint met allemaal namen. Bekende namen. Minder bekende namen. Namen waar je echt even goed naar moet kijken van hoe spreek ik die nou precies uit. En dan worden er maar niet een paar genoemd. Maar echt een hele rij. Wat moet je daar nou mee? Kun je zo'n rij met namen niet beter overslaan als je de Bijbel opent aan tafel waar de kinderen bij zitten? Wat voor zin heeft het om al die namen op te dreunen? En moeten we dan speciaal vanmorgen in een kerkdienst ook nog eens stilstaan bij zo'n geslachtsregister, zo'n familiestamboom? Dat is toch helemaal niet pakkend, dat is toch helemaal niet aansprekend. Kun je niet op een andere manier te werk gaan, zoals de evangelist Lucas dat doet, als je nou het begin van het Matthäus-evangelie vergelijkt met het begin hoe Lucas schrijft. Lucas die vertelt over de geboorte van Johannes de Doper en zo heen werkt naar de geboorte om te gaan vertellen over de geboorte van de Heer Jezus. Dat is toch veel aansprekender dan een hele rij van namen op te noemen. Ja, dat zal. Maar waarom doet Matthäus dat niet? Met opzet niet. Waarom begint hij zijn evangelie zo op deze manier? Daar heeft hij een bedoeling mee. Dat heeft te maken met de lezers van zijn evangelie. Dat heeft te maken met de mensen aan wie hij schrijft. Weet je aan wie hij schrijft? Aan de Joden. De Joden die Grieks spraken. En zij krijgen dat eerste hoofdstuk onder ogen. Ze slaan het op bij hoofdstuk 1 en ze lezen al die namen, ze lezen dat eerste vers. Het gaat hier over het geslachtsregister van Jezus Christus. Ja, dat zegt onze vertaling. Het gaat over het boek des geslachts, het gaat over het geslachtsregister van Jezus. Maar letterlijk staat er in het Grieks de genesis van Jezus. En dan kijk ik vanmorgen even naar de kinderen in de kerk. Dat woordje genesis. Dat ken je wel, toch? Dat is het eerste Bijbelboek van het Oude Testament. En als je dat eerste Bijbelboek, dat boek Genesis, nou openslaat en je begint te lezen helemaal aan het begin, waar wordt dan over verteld? Dan wordt verteld dat God de aarde schept. Dan wordt verteld hoe de wereld is ontstaan. En dan wordt verteld hoe de mens is ontstaan, dat Adam er kwam en dat Eva er was. Genesis vertelt ons de ontstaansgeschiedenis van de wereld en van de mens, van de eerste mens Adam en van de vader van het volk Israël, Abraham. Genesis. Dat woordje Genesis betekent letterlijk zoiets als geboorte. Ontstaan. Wording. Het vertelt de geboorte, het ontstaan van de wereld, van ons mensen, van het volk Israël. En dan moet je met dat in het achterhoofd eens kijken naar het begin van het Nieuwe Testament. Naar dat eerste vers van Matthäus 1. Wat doet Matthäus? Hij gaat het geboorteverhaal, de genesis van Jezus vertellen. En als hij dat gaat doen, dan begint hij zo het geslachtsregister van Jezus Christus. De genesis van Christus, de wording, de geboorte van Jezus Christus. Matthäus die schrijft een genesis, een ontstaansgeschiedenis van Jezus, de tweede Adam. En die tweede Adam, Jezus, die heeft een familiestamboom. Dat wil Matthäus duidelijk maken aan zijn lezers die Jood waren. En die zo trots waren op het feit dat ze Jood waren. Zij konden erop pochen en ze konden zeggen, ja, wij zijn het volk van God. Wij horen bij dat verbond van God. Wij hebben Abraham als onze vader. Er waren Joden die zich bezighielden met geslachtsregisters. Die gingen uitpluizen. Wie zat er in mijn voorgeslacht? En dan waren er soms klinkende namen te noemen. Aan hen die zich bezighielden. Met namen. die er trots op waren dat ze afstamden van Abraham. Schrijft Matthäus, kijk eens naar de familiestamboom van Jezus. Zie je het? Zie je dat Jezus Joodse wortels heeft? Dat David de grote voorvader is van de Heer Jezus? Dat de Heer Jezus, jongens en meisjes, de achterkleinzoon is van koning David? Want ja, die naam, David, ja, die staat echt centraal in deze familiestamboom. Die Matthäus tekent. Die naam David, die staat zeg maar in het middelpunt. Aan het begin van het geslachtsregister. Midden in het geslachtsregister. En helemaal aan het eind, aan het slot van dit geslachtsregister, kom je zijn naam tegen, hè, David. Die naam die valt in vers 1. In vers 6. En in vers 17. Dus David krijgt een hele belangrijke plek in dat geslachtsregister. Dat zie je ook als je let hoe het geslachtsregister is opgebouwd. Want wat doet Matthäus? Hij maakt drie groepen van 14 namen. Dat zegt hij ook in vers 17. Die eerste groep, dat is vers 1 tot en met vers 6... Dat is een groep met namen, en als je gaat tellen, dan kom je aan 14 namen. De tweede groep, dat loopt van 7, vers 7 tot en met vers 11, opnieuw 14 namen. En dan vers 12 tot en met 16, opnieuw 14 namen. En dat zijn allemaal namen van mensen uit het voorgeslacht van de Heer Jezus. En dan is Matthäus niet volledig. Niet alle namen die worden opgeschreven. En dat doet Matthäus expres. Omdat hij uit wil komen op 3 keer 14 namen. Waarom wil hij dat? Nou, 3 is het getal van God. En dat getal 3 zegt dat God aan het werk is. Dat wil Matthäus laten zien. God is aan het werk in die familiestamboom van de Heer Jezus. En dat getal 14 staat voor de naam David. Dat heeft hiermee te maken dat elke letter van het Hebreeuwse alfabet een getalswaarde uitdrukt. Als we het even naar ons Nederlandse alfabet toehalen, dan staat de A voor de letter 1, voor het cijfer 1. En dan het volgende lettertje in het alfabet, de B, staat dan voor het getal 2 en zo verder. En als je nou let op de medeklinkers, want klinkers werden niet geschreven, dan heb je 3. 3. De D. De V. En nog een keer de D. Dan staat er David, hè, in het Hebreeuws. DVD, nou ja, David. Als je die gaat optellen, die getalswaarde van die 3 letters, dan kom je aan 14. Dan staat er eigenlijk David. En Matthäus die wil dat die Joodse lezers dat duidelijk krijgen. Als ze naar dat geslachtsregister van de Heer Jezus kijken, dan springt David er helemaal uit. Doordat zijn naam een paar keer wordt genoemd. Maar ook door het getal 3 keer 14. 3 keer God is aan het werk. 3 keer David. Kijk, David die neemt een hele belangrijke rol in deze stamboom in. Dat zie je al in vers 1, hè. Dat is eigenlijk al heel opvallend. Want dat wordt David met nadruk genoemd nog voor Abraham. Maar dat is wel raar, want David die leefde toch echt na Abraham. En in vers 6 wordt niet voor niets vermeld dat David koning was. Dat is ook apart, want in die familiestamboom van de Heer Jezus komen meerdere koningen voor. David was niet de enige koning in dit rijtje, maar het staat er in vers 6. Zelfs tot 2 maal toe, David die koning was. En dat is niet toevallig dat erbij staat. Want juist in dat koningschap van David kwam zo duidelijk naar voren dat hij was aangesteld door God zelf. Op de manier waarop koning David was, lichtte al iets op van die grote koning die na hem zou komen, Jezus Christus. Die allerhoogste koning, die allergrootste koning. De grote zoon van David, die was beloofd. Tegen David was gezegd, uit jou zal er een zoon geboren worden. Die op de troon zal zitten. En zijn troon, zijn koningschap zal eeuwig zijn. Hij zal de verlosser zijn. En nou zegt Matthäus het tegen zijn tijdgenoot, tegen de Joden. Zie je dat Jezus de beloofde zoon van David is. Dat hij het is die God ons heeft gegeven. Het geslachtsregister van David loopt uit op de Heer Jezus Christus, de redder, de zaligmaker. Matthäus schrijft dat erbij, hè? Jezus Christus, zegt hij. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Christus, dat betekent, hij is door God gegeven. Hij is de Messias. En dat laat zien dat God zijn woord waar maakt. Dat God zijn belofte vervult. Dat hij trouw is aan zijn woord. Want hij had beloofd, de grote zoon van David komt eraan. En Matthäus zegt, hij is gekomen. Kijk maar naar zijn familiestamboom. Ja, dat was lang wachten. En er waren er die hebben gezongen. Zou God zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weet. Maar kijk eens naar de stamboom. God houdt getrouw zijn woord. Jezus Christus is de zaligmaker. God gegeven. Dat kun je zien in dat register. Het geslachtsregister. Die stamboom. En Matthäus, die wijst zo Jezus aan. Te midden van al die namen. Als de redder. Waarom doet hij dat? Omdat hij Jezus zo ook als redder heeft ontmoet. Je weet wel hoe dat ging, toch? Hij was in zijn tolhuis bezig met geld aan tellen. En toen kwam Jezus langs, keek hem aan, riep hem achter zich aan, hè, volg mij. En toen ging in zijn leven de wissel om. Toen verliet hij alles, toen volgde hij Jezus. En nu wil hij gegrepen door Jezus. Wil hij ook aan anderen laten zien, Jezus is de redder. De grote zoon van David, door God gezonden. Zoals hij beloofd heeft. Want God is trouw, zijn plannen falen niet. We weten, dat geeft ons verwachting. Allereerst voor het Joodse volk, waar de Heer een verbond mee heeft opgericht. Dat hij apart heeft gezet, geheiligd heeft en waar de Heer Jezus uitgekomen is. Hij vervult zijn belofte, hij is trouw aan zijn volk, ook vandaag. Maar Gods trouw zien wij als de Heer het geeft ook volgende week. Als de avondmaalstafel staat aangericht. Is dat niet de tafel van Gods trouw? Als hij bij brood en bij beker aan gelovigen de verzekering wil geven dat hij alles heeft volbracht voor hen. Hij heeft het beloofd. Ik laat niet los. Ik ben bij je. Ik ondersteun je. En hij komt zijn woord na. En hij versterkt het geloof. En hij wil de gelovigen vasthouden. En bemoedigen op weg door het leven en ondersteunen. En daarom zie deze week. Op hem die trouw is. Het geeft houvast als de duivel tekeer gaat en je aanvecht. Dat geeft houvast als dat plantje van het geloof misschien wel aan het verdorren is. Dat geeft houvast als je geconfronteerd wordt met je zonde, ook in een week van voorbereiding, omdat je jezelf beproeft en je kijkt naar jezelf en in jezelf. Maar vergeet dan ook niet te kijken naar hem die trouw is. En als Matthäus wil ik vanmorgen u ook wijzen op hem, de Heer Jezus Christus. Bij hem moet je zijn. Hij heeft gezegd, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Zou hij u dan wegsturen als u naar hem toe gaat? Nee, dan is hij trouw aan zijn woord. Dan vervult hij die belofte op zijn tijd. De andere kant is ook waar. Als de Heer waarschuwt dat je zonder hem nergens bent en niet veilig bent. Maakt hij die woorden ook waar. En daarom, laten we ons samen klein maken. Hoe verschillend we ook zijn voor de Heere. om het van hen te verwachten, de zaligmaker. Of je nu Jood bent, of gereformeerd, christelijk gereformeerd, we hebben de Heer Jezus nodig. En daarom buig voor hem neer. En verwacht alles van hem. En verwacht hem zelf. Die, hoewel hij hoog woont, op hen ziet die laag, nederig voor hem knielen. Dat is wat hij belooft. Daar kan hij niet van af. Daar mag je de vinger bij leggen. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Het laat ons zien dat God trouw is aan zijn woord. Want hij belooft, de Heer Jezus, de grote zoon van David, komt eraan. En Matthäus laat zien, dat is gebeurd. Maar dit geslachtsregister laat ons ook Gods liefde tot zondaren zien. Want kijk dan, dat is dan onze tweede gedachte, kijk dan nog eens even naar die stamboom, naar die familieleden van de Heer Jezus. Kijk, we hebben al gezien dat David familie is van Jezus. En dat is natuurlijk een prachtige, klinkende naam. En je begrijpt wel dat die naam centraal staat. Kijk, als jij familie hebt die heel beroemd is. Als je maar iemand in een familie hebt die iets heel goeds heeft gedaan voor Urk of op een andere manier heel bekend is, waarvan de mensen zeggen, zo, dat was nog eens iemand. Dan schaam je je daar niet voor. Dan ben je daar heel trots op. Dan ben je daar blij mee. Het is prachtig natuurlijk als je kunt zeggen, ja, maar mijn opa, ja, die heeft in de oorlog in het verzet gezeten en onderduikers verborgen. En die heeft Joden geholpen. Dan kan een ander je aankijken en zeggen, zo. Nou, Jezus kon zeggen, de opa van mijn opa, was David. Maar ja, er klinken ook andere namen. En dat zijn lang niet allemaal van die klinkende namen waar je misschien wel heel blij mee wordt. Als je die in je voorgeslacht hebt, als je opa niet in het verzet zat, maar NSB'er was, met de vijand heeft gehuld, dan ben je daar misschien helemaal niet trots op. Dan wil je er misschien helemaal niet over praten. Bang dat je met de nek wordt aangekeken, dat anderen zeggen, joh, jouw opa, dat was toch... Maar hier in het geslachtsregister. Van Jezus worden namen waar je van alles op kunt aanmerken, niet weggemoffeld, maar gewoon genoemd. Zullen we eens een paar namen langslopen? In vers 2 kom je de naam Abraham tegen. Ja, maar Abraham, dat is een klinkende naam. Dat is toch de vader van alle gelovigen? Ja, maar Abraham was een heiden die uit Ur getrokken moest worden. En er staat hier, Abraham die verwekte, die gewon Isaac. Maar Isaac was niet de enige zoon van Abraham. Ismaël was ook een zoon van Abraham. En die was er gekomen omdat Abraham met Sarah niet kon wachten op de tijd van Gods belofte. Dat die in vervulling ging. Dat Ismaël geboren werd, dat had alles te maken met een stuk ongeloof. Een stuk ongeduld. Abraham. De vader van alle gelovigen, ja. Maar hij was ook een zondaar. En die volgende naam in vers 2, Jacob. Ja, Jacob, dat is iemand die geworsteld heeft met God en gezegd heeft, ik heb u nodig en ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Jacob is ook de man die zijn vader bedroog. En die moest vluchten voor zijn broer Esau. Een mens met gebreken en fouten. En die volgende naam in vers 3, de naam van Juda, dat is die zoon van Jacob, die Jacob op zijn sterfbed toesprak en zei, Juda, jij bent het hoor, uit jou zal de Messias voortkomen. Maar Juda kom je ook tegen in Genesis 38. En dat is niet zo'n fraai hoofdstuk. En daar gaat vers 3 eigenlijk op in, want vers 3 zegt, Juda verwekte, hè, gewoon Peres en Zera bij Tamar. En Tamar, gemeente, was de schoondochter van Juda. Juda die verkleed als prostituee langs de kant van de weg zit. En Juda deelt met haar het bed en verwekt daar twee kinderen bij. Juda, een zondig mens. En deze geschiedenis, die wordt in dat familiealbum van Jezus opgenomen. Jezus schaamt zich niet om een afstammeling van Juda te zijn. Het laat me zijn liefde tot zondige mensen zien. En kijk eens naar de naam van Rachab in vers 5. Rachab, wie kent haar niet? Ze werkte op de wallen van de stad Jericho. Ze was een publieke vrouw. Ze kwam nota bene uit Kanaan, een goddeloze heidense omgeving. En Jezus wilde haar als overgrootmoeder hebben. En laat me de liefde van hem zien tot zondige mens. En in datzelfde vers valt een andere naam van een vrouw, de naam Rut. Een Moabitische, een heidense vrouw. En natuurlijk, ze heeft een prachtige belijdenis uitgesproken. Richting haar schoonmoeder, Naomi, die Jodin was. En ze zei, uw volk is mijn volk, uw God, dat is ook mijn God. Maar ze was wel een heiden. Een heidin. Maar Jezus schaamt zich niet om een heidense vrouw als overgrootmoeder te hebben. Dat is zijn liefde voor zondige mensen die van huis uit niet naar hem vragen. Heb je inmiddels een beetje doorgekregen dat het de liefde is van hem tot zondaren als je dit geslachtsregister bekijkt. Die familie wilde worden van zondige mensen. En ja, daar hoort David ook bij. Want ook in het leven van David kunnen we dingen ophalen waarover we ons hoofd schudden. Misschien wel zeggen, hoe is het mogelijk? Het slot van vers 6 wint er ook geen doekjes om en zegt David, ja die gewond Salomo hè, bij de vrouw van Uria. En dan weten we precies waar het over gaat. David die overspel pleegt en zondigt tegen het zevende gebod. En daarmee maakte hij misbruik van zijn positie als koning. Hij maakte misbruik van zijn gezag en daarom zondigde hij ook tegen het vijfde gebod. En toen liet hij Uria doden. Zondigde hij ook nog tegen het zesde gebod. En misschien moet je wel zeggen, tegen welk gebod zondigde David eigenlijk niet? Zondigde hij eigenlijk ook niet tegen het achtste gebod? Want hij pakte iemand anders weg die een ander toebehoorde. Is dat niet zonde tegen het achtste gebod? Gij zult niet stelen. En was hij eerlijk? Zondigde hij ook niet tegen het negende gebod? Hij was niet eerlijk. Hij moffelde het weg wat hij had gedaan. Hij sprak geen eerlijke taal. Want hij zegt, ja, Uria is omgekomen in de oorlog. Ja, kan gebeuren in de oorlog, hè, zegt hij. Zonde tegen het negende gebod. Zonde tegen het tiende gebod. Daar begon het allemaal mee. Gij zult niet begeren. Hij zag Batseba en toen kwam er een verkeerde begeerte in hem op. En nou ja, daar gaf hij aan toe. David. Ja, de man naar Gods hart. David, die in zijn koningschap iets deed oplichten. Voor het koningschap, dat de grote zoon van David, Jezus, zal gaan uitoefenen. Maar ook een zondig mens. En Jezus schaamt zich niet hem als voorvader te hebben. Moeten we nog meer namen noemen? Moet ik nog een streep zetten om de naam Manasse in vers 10? Die zijn eigen kinderen offerde, die zich bezighield met occulte praktijken. Moeten we de andere namen van goddeloze koningen langslopen? Je hebt het wel door, hè? Jezus is geen familie van brave, lieve, oppassende, zondeloze mensen waar je uitsluitend alleen maar positieve dingen over kunt zeggen. Nee, hij is familie van zondaren geworden. Geworden. Bewust geworden. En nee, deze stamboom die wordt ons niet voorgehouden om de vuile was buiten te hangen. Maar wel om te laten zien, Jezus wilde nou in dit familiealbum staan. En hij schaamt zich niet familie te zijn van zondaren. Het woord is vlees geworden, hij is zijn broeders gelijk geworden. Hij heeft zich verbonden met dit geslacht, deze mensen, er niet boven gestaan. Hij heeft zich er één mee gemaakt. Het laat me zijn liefde tot zondaren zien. Tot mensen die er niets van terecht brengen in eigen kracht. Het laat me zijn liefde zien tot mij. Ja toch? Wij zijn toch ook familie van deze mensen? Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, terwijl je kijkt naar zo'n stamboom. Ja, moet je eens kijken, die hè, en zij. Maar dan sta je erboven. En dan ben ik bang dat je bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest niet echt goed doorhebt wie je zelf bent. Want als je dat wel doorhebt, dan zeg je het Heer, ik ben van dezelfde lap gescheurd. Als al die mensen in het familiegeschiedenis van je. Ik ben geen haar beter Ik ben ook zondaar voor u. En het is zo noodzakelijk dat ik gered word. Want mijn familiestamboom gaat terug tot op Adam. Is dat niet confronterend? Verootmoedigend? En tegelijkertijd is dit ook zo bemoedigend. Want Jezus rekent niet met zulke mensen af. Hij verbindt zich ermee. Hoe zondeloos hij is, hoe heilig hij is. Hij laat zich in met zondaren. Van hem wordt straks gezegd, hè, later gezegd. Ja, moet je eens kijken naar hem. Deze die ontvangt zondaren en die eet met ze. Hij gaat met ze om. Hij gaat een relatie met hen aan. Ja, dat wordt later gezegd. Maar dat blijkt hier al in zijn voorgeslacht. Dat hij met zondige mensen omgaat. Dat hij die verbinding met hen aangaat. Hij heeft zich er één mee gemaakt. Nee, niet dat Jezus zelf zondig was. Maar hij is tot zonde gemaakt, heeft zich tot zonde laten maken. En zo is hij in deze familiestamboom opgenomen. Is hij eruit voortgekomen, eruit geboren. Bleef hij ondertussen die zondeloze, die volkomen reine. Hij deed dat. Hij wilde die vernederende weg gaan uit liefde. Voor ons zondige mensen. En als volgende week gemeente de avondmaalstafel klaarstaat. Wie worden daar dan genodigd? Zijn dat geen zondaren die welkom worden geheten? Zij die last hebben gekregen van een zonde. En niet meer anders konden en willen om naar Heer Jezus toe te gaan met al hun zonden en gebreken. Zij worden genodigd. Zij worden genodigd, u wordt genodigd als u zegt, Heere, ik ben uw gramschap, dubbelwaardig. De tafel staat voor ons klaar. Als we ons niet langer op de been houden met dit en dat, maar echt met lege handen bij hem komen, zondaar worden voor God en niks meenemen naar hem toe. Of zegt u, ja, dat is niet voor mij weggelegd. Want ik ben een te groot zondaar. Te groot zondaar. Wie zegt u dat? Waar heb je dat gelezen in de Bijbel? Je houdt het misschien voor jezelf voor onmogelijk. Dat God met je omgaat en zelfs zijn hand voor je opent. En je voedt met brood en wijn, met zijn genade en je zonde vergeeft. Maar de Heilige Geest die wil me laten zien. Kijk nou toch eens hier in Matthäus 1. Het kan ook voor jou. En als u van de week wordt aangevocht, en je mag iets weten van die liefdesband tussen u en hem, maar je wordt aangevochten en je twijfelt en je ziet er tegenop en je weet het niet, blader dan nog weer eens naar Matthäus 1 en laat al die namen nog weer eens op je inwerken. En laat die naam van Jezus op je inwerken. Hij is de zaligmaker. En hij voedt volgende week nederigen. Zij die klein worden voor hem. Je bent niet een te groot zondaar. Je kunt je wel te goed vinden. Je kunt wel hoogmoedig zijn. Rijk in jezelf. Maar rijken stuurt hij leeg terug. Zij die denken op eigen benen te kunnen staan, die gaat hij voorbij. Maar die een lege hand ophouden, zittend aan zijn voeten, die komt hij tegemoet met genade, met brood. Met wijn, is dat geen liefde? Heb je dat verdiend? Is dat geen genade? Het geslachtsregister van Jezus Christus. Ten slotte nog kort. Het laat me ook zien dat God doorgaat met zijn werk. En dat blijkt als we nog even letten op hoe Matthäus die familiestamboom van Jezus tekent. Weet je het nog? 3 keer. 14 namen. Die stamboom is opgebouwd uit 3 verschillende lagen, 3 verschillende rijen. Kijkt u dan nog even mee. Die eerste rij van 14 namen, daar worden allemaal voorvaders van koning David genoemd. En die eerste rij van namen tot en met vers 6 werkt helemaal naar een climax toe. Dat werkt heen naar David de koning. Maar dan... Die tweede rij van 14 namen, vers 7 tot en met vers 11. Dan wordt er naar een anticlimax toegewerkt. Naar een dieptepunt in het bestaan van Israël. Want waar loopt het op uit? Op de ballingschap. En het volk wordt weggevoerd. Zo voor het oog houdt het allemaal op. Het is over en uit. Maar dan het wonder. Dan komt er nog een derde rij. Van 14 geslachten vanaf vers 12. 14 namen. En als je die namen bekijkt, dan zijn de meeste namen heel onbekend voor je. Er zitten helemaal geen grote bekende figuren tussen. Er worden allemaal namen genoemd. Ze horen allemaal bij dat nageslacht van koning David. Maar er is eigenlijk weinig koninklijks aan hen te zien. Het zijn onbekende namen. Het is dan nog wel familie van David. Maar ja, daar is dan ook wel alles mee gezegd. En je denkt als je die namen leest, nou, wat moet hier nou van terechtkomen? Waar loopt dit op uit? Dus één groot, dit loopt uit op één groot faillissement. Maar nee, de Heer gaat door met zijn werk. Hij gaat door tot op de grote zoon van David, Jezus Christus. En in hem maakt hij een nieuw begin. Want wat een wonder, ook na die ballingschap zijn er mensen die weten dat ze van koning David afstaan. In vers 16 wordt Jozef genoemd. En van hem wordt in Lucas 1 gezegd dat hij rechtvaardig was. Dat hij met God leeft. En we kennen een Simeon en een Anna. En ze zagen uit naar de komst van de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. En hij komt, uiteindelijk wordt hij geboren in Bethlehem. Aan het slot van vers 16 schrijft Matthäus het op. En Jezus is geboren. Nee, niet als de natuurlijke zoon van Jozef. En daarom wordt in vers 16 een bepaald ritme doorbroken. Want het ritme in Matthäus 1 is de hele tijd. En hij gewon, en hij gewon, en hij gewon. Hij verwekte, hij verwekte, hij verwekte. Maar in vers 16 staat er niet en Jozef verwekte Jezus. Er staat dat Jacob Jozef heeft gewonnen, heeft verwekt. De man van Maria. Uit wie Jezus geboren is, die Christus wordt genoemd. Want Jezus is niet de natuurlijke zoon van Jozef. Dat is precies wat wij elke zondagmiddag in het geloof belijden. Als we belijden dat hij ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Jezus is God gebleven. En toch heeft hij zich één gemaakt. Het zondaar, dat is een mysterie, een geheim. Hij is wel vlees geworden, maar niet vleeselijk. Verkocht onder de zonde. De Heer is doorgegaan met zijn werk. Dwars door alle onmogelijkheden heen. Die familiestamboom van Jezus. Die laat me zien dat Jezus niet zomaar ineens gekomen is. Maar dat de Vader volgens zijn plan hem geboren laat worden. Op zijn tijd. In de stad van David. In Bethlehem. Jongens en meisjes. Misschien kun je dit voorbeeld onthouden. Hè? Ik bedoel het eerbiedig. De Heer Jezus die is niet gedropt als een parachutist. Een parachutist die uit een vliegtuig springt. Die weet niet precies waar hij terechtkomt. Ja, ik kan in een sloot terechtkomen, in een weiland, misschien wel in een boom, misschien wel in een woonwijk. Maar zo is Jezus niet gekomen, zegt Matthäus. Hij is niet zomaar ergens neergelaten, neergelegd. Nee, aan zijn komst, dat laat Matthäus zien, hij is eeuwenlang gewerkt. Hij is geworden uit een vrouw, uit dat geslacht van David. Hij heeft een stamboom. En als we dat vanmorgen nog even op ons in laten werken. Dan mag dat je moed geven. Want God werkt aan zijn plan. Hij gaat door met zijn werk. Ook als wij misschien wel denken. En ja, nu is het over en uit. Nee, 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 zegt God. Ik blijf dezelfde. Ik ben gisteren. Ik ben vandaag. Ik ben in de toekomst. Dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. En in dat vertrouwen. Dat God is doorgegaan met zijn werk tot op Jezus. En nu doorgaat tot op de dag van Jezus dat hij terugkomt. Vouw ik mijn handen. En bid ik voor mezelf. En voor mijn familie. En voor mijn kind dat niet meer wil weten van God. Bid ik voor Nederland. Dat in allerlei wetgeving laat zien geen rekening te houden met God. Bid ik voor de kerken waar soms zoveel lauwheid kan zijn. Mensen de kerk verlaten. Bid ik voor het Joodse volk. Dat ze de Messias mogen beleiden. En besef ik dat God een God van het wonder is. Hij gaat door met zijn werk. Tot op de dag van Jezus. Dat stelt ons wel een vraag. En dat is een persoonlijke vraag. Ben jij door geloof, door bekering al familie geworden van de Heer Jezus? Werd hij je borg, je middelaar? Omdat je je door hem liet vinden en oprapen. Omdat je handen uitstrekte naar hem. Op die vraag moet wel een positief antwoord komen, gemeente. Om avondmaal te kunnen vieren met zegen. Want ja, u kunt avondmaal vieren. Ja, natuurlijk. Maar als u niet als een zondaar verbonden bent geraakt aan de Heer en van zijn genade leeft en hij koning in je leven is, dan zal dat niet tot zegen zijn. En daarom beantwoord zijn liefde met wederliefde. Om met zegen avondmaal te kunnen vieren, om getroost te kunnen leven en sterven. En als je op die vraag, die vraag, ben je nou al door geloof en bekering familie van de Heer Jezus geworden? Als je daar nou geen ja op kunt zeggen, misschien geen ja wilt zeggen, dan kijkt hij je vandaag aan en zegt hij, mag ik je redder zijn? Want ik wil jouw naam bijschrijven in het geslachtsregister van mij. In mijn familiestamboom. Ik wil onderdanen invoegen in mijn eeuwig koninkrijk. Omdat mijn naam Jezus is. Redder. Zaligmaker. Als je hem door het geloof mocht omhelzen. En de Heer Jezus je alles werd. Je koning, je borg, je redder. Nee, dan pocht je nooit op jezelf. Maar dan kijk je verwonderd naar de Heer Jezus Christus. En zeg je, het is genade. Dan gaat de vinger omhoog. Dan wijs je van jezelf af. En dan wijs je hem aan. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En hij heeft zijn trouw aan Israël, maar ook aan mij, niet en nooit gekrenkt. En daarom alle lof aan hem alleen. Amen.